Hoofdstuk 6. Drie punten, Abraham. Ten tweede, geloof. Ten derde, Isaac. Punt 1. Abraham. Na de spraakverwarring in Babel gingen er heel wat generaties voorbij voordat God, zo verhaalt de Bijbel, opnieuw in de geschiedenis ingreep. Gedurende al deze jaren heeft de Heere zijn belofte om een verlosser te zenden niet vergeten. Hoewel de meeste mensen zich in het dagelijks leven weinig aan God gelegen lieten liggen, waren er toch in elke generatie wel mensen die zijn beloften geloofden. Eén zo'n stel waren Abram en Sarai. Genesis 11 vers 30, Sarai nu was onvruchtbaar. Ze had geen kind. Abram was geboren en getogen in de stad Ur, even ten zuiden van Babel. In navolging van de instructies van de Heer verliet hij zijn huis echter en trok hij naar Haran. Daar sprak God een tweede keer tot hem, Genesis 12, vers 1 en 4. De Heere nu zei tegen Abram, ga uit uw land, naar het land dat ik u wijzen zal. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Voor Abram was dit een grote stap. Hij kon geen atlas raadplegen, geen informatie over het nieuwe land inwinnen op het internet of eens bij een reisbureau gaan praten. Hij wist niet eens waar hij heen moest. Dat had God hem niet verteld. Tijdens de reis zou hij erop moeten vertrouwen dat God hem dag voor dag zou leiden. De voor hem onbekende bestemming was Kanaan, het tegenwoordige Israël. Genesis 12, vers 5 en 7. En zij kwamen in het land Kanaan. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Omdat Abraham geloofde dat God hem kon redden van de gevolgen van de zonde, bracht hij een bloedig offer op een altaar als een verzoening, bedekking voor zijn zonde. Hoewel de dierenoffers slechts een beeld waren van wat er nodig was om de zonde weg te doen, was Abrahams offer een duidelijk bewijs dat hij erkende dat hij een vervanger nodig had om de doodstraf voor hem te voldoen. Hij vertrouwde op God, zoals ook Abel, Noach en alle andere rechtvaardige mensen de eeuwen door hadden gedaan. Abram leidde een half nomadisch leven, waardoor de plaatselijke bevolking hem een Hebreër noemde. In deze naam zit de bijbetekenis van een zwerver, iemand van ver weg. Vanaf dat moment werden Abram en zijn nakomelingen Hebreeën genoemd. Kopje, vier beloften. God deed Abram ook vier specifieke beloften. 1. Ik zal u tot een groot volk maken. 2. Ik zal uw naam groot maken. 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. 4. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als God zegent, betekent dat dat hij gunst en welzijn schenkt. En als God vervloekt, dan brengt hij onheil. Gods eerste belofte was goed nieuws voor Abraham. Om een groot volk te kunnen worden, moest hij kinderen krijgen. Hij had echter geen nakomelingen en Sarai was al te oud om nog kinderen te krijgen. Dus hij was zeer benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk zou gaan. Maar God had het beloofd, dus het moest waar zijn. De laatste belofte had met de eerste te maken en was een directe verwijzing naar de verlosser. God vertelde Abraham dat een van zijn nakomelingen de gezalfde zou zijn en dat deze een zegen voor alle mensen zou zijn. De Bijbel zegt dat Abraham God geloofde en zich verheugde om de dag van de komst van de verlosser te zien. In Genesis 15, vers 1 en 2 en 5 en 6 staat, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga? Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Deze laatste zin heeft een diepe betekenis. We gaan eens naar drie woorden kijken die verregaande implicaties hebben. Dat zijn de woorden gerechtigheid, rekende en geloofde. Het laatste woord is zo belangrijk dat ik daar een hele sectie aan zal wijden. Gerechtigheid. We hebben al gezien dat het woord gerechtigheid gebruikt wordt om Gods volmaaktheid aan te geven. Dat hij geen fouten maakt, heilig, zuiver en rein is en zonder enige smet of zonde. Rekende. Het woord rekende heeft ook iets met financiële transacties te maken. In de zin van een bedrag toekennen, bijschrijven, crediteren. Met name de laatste twee woorden zijn in onze financiële wereld heel gebruikelijk. We vinden het fijn als er geld op onze rekening wordt bijgeschreven, omdat we er dan de ontvangers van zijn. Maar wat bedoelt de Bijbel als er staat, en hij geloofde in de Heere, en die rekende hem dat tot gerechtigheid? Genesis 15, vers 6. Herinnert u zich het schuldbewijs nog, waar ieder mens als gevolg van de zonde mee rondloopt? Abraham had er ook een. Maar omdat Abraham Gods beloften geloofde, schreef God iets bij op zijn rekening. Hij schonk Abraham gerechtigheid. Het was net alsof God zei, Abraham, omdat je mij vertrouwt, betaal ik een voorschot op je zonderekening. Ik ga mijn gerechtigheid in jouw grootboek zetten. En nu moet je begrijpen dat mijn gerechtigheid jouw zondigheid ver overtreft. Wat ik je ga geven, weegt ruimschoots op tegen al je zonden. Je mag je zondeschuld als betaald beschouwen. En omdat het mijn gerechtigheid is die ik je ga geven, neemt zij niet alleen jouw zondeschuld weg, maar voorziet zij jou ook volkomen van alle volmaaktheid die je nodig hebt om bij mij in de hemel te leven. En de Bijbel zegt dat Abraham er zo op vertrouwde dat God zijn woord zou houden dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hebreeën 11 vers 10. Abrahams lichaam zou uiteindelijk sterven, maar Abraham zou de verschrikkelijke straf die met de tweede dood is verbonden niet hoeven te ondergaan. Hij wist dat hij voor eeuwig bij God in de hemel zou leven. We hebben die vraag over de twee zijden van de medaille al een keer gesteld. Hoe kunnen wij onze zonde kwijtraken en een gerechtigheid verwerven die gelijk is aan die van God, zodat we in zijn tegenwoordigheid acceptabel zullen worden? Voor Abraham was het antwoord eenvoudig: vertrouw de Heere. Geloof in zijn beloften en dan zal God voorzien. Punt 2. Geloof. Dit derde woord kan gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Mensen hebben soms rare ideeën over geloof en maken de Bijbelse puzzel dan alleen maar moeilijker. Maar de schrift gebruikt het leven van Abraham om nauwkeurig te definiëren wat de Heere precies met geloof bedoelt. En hier zijn wat richtlijnen. De woorden of begrippen geloof en vertrouwen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Er staat, Abraham geloofde de Heere. Dus hij geloofde wat God zei. Abraham had geloof in de Heere. Hij had geloof in zijn woord. Abraham vertrouwde de Heere. Hij wist dat God te vertrouwen was. Abraham had vertrouwen in de Heere. Zijn vertrouwen was op God alleen. Een waarachtig geloof is gebaseerd op feiten, niet op gevoelens. Als u op een stoel gaat zitten, vertrouwt u erop dat hij u zal dragen. U gaat er niet op zitten omdat u zo'n heerlijk gevoel of een overweldigende passie voor stoelen hebt. Wel nee, u ziet dat de stoel er stevig uitziet en op grond van dat feit gaat u erop zitten. Abrahams geloof berustte op feiten, op Gods belofte. Het was gewoon een rekensommetje. God heeft gezegd, je krijgt een zoon, plus God de schepper is almachtig en spreekt de waarheid. En wat komt eruit? Abraham krijgt een zoon. Het gaat niet om de hoeveelheid geloof die men heeft, maar op wie men zijn vertrouwen vestigt. Abrahams geloof wankelde wel eens, maar zijn vertrouwen rustte vast op God. Het oude gezegde, vertrouw nooit vreemden, is vooral op het gebied van het geloof heel toepasselijk. Het is riskant om iemand te vertrouwen die je niet kent. In de Bijbel zien we dat Adam en Eva een vreemde, Satan, vertrouwden en dat het ook verschrikkelijk gevolgen heeft gehad. Zeker als het gaat om zaken van leven en dood, is geloof dat een sprong in het duister behelst niet wenselijk. In tegenstelling tot blind geloof moedigt de Bijbel ons aan God te onderzoeken. De Heere wil namelijk geen vreemde zijn, hij wil een vriend zijn. Hij heeft een speciale belofte voor mensen die hem zoeken. Er staat dat als we geloven dat hij bestaat en we hem willen leren kennen, hij ons zal belonen met extra informatie over zichzelf. Er staat in Hebreeën 11 vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. In de Bijbel worden Abraham en Sarai gebruikt als voorbeelden van geloof. Hun hele leven werd gekenmerkt door geloof. Maar het was geen sprong in het duister. Zij wisten dat de Heere een geschiedenis van betrouwbaarheid had. Hebreeën 11 vers 11 zegt, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Sommige mensen praten over het geloof alsof het een gave is die God je geeft, net als een cadeautje. Maar als we het leven van Abraham en Sarai bestuderen, dan zien we dat hun geloof in God net als elke andere dagelijkse uiting van vertrouwen functioneerde. Zij geloofden dat de Heere de waarheid sprak en op basis van dat geloof handelden zij. Hebreeën 11 vers 8 zegt, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Abrahams geloof ging verder dan een akkoordje met iemand. Hij baseerde er zijn leven, zijn reputatie en zijn daden op. Omdat hij geloofde, was hij God gehoorzaam en trok hij naar een vreemd land. Omdat hij geloofde, bracht hij offers in het vertrouwen dat God hem zou redden van de gevolgen van de zonde. Het is belangrijk te begrijpen dat Abrahams gehoorzaamheid geen poging was om God of anderen de echtheid van zijn geloof te bewijzen, maar omdat hij God vertrouwde, was het natuurlijke resultaat dat hij deed wat God wilde dat hij zou doen. Dus als we de woorden lezen, Abraham geloofde de Heere, dan dienen we daarbij te denken aan alles wat het impliceert. Vanwege Abrahams geloof veranderde God zijn naam in Abraham, wat vader van velen betekent. En Sarai werd Sara, wat prinses betekent. Dit was Gods manier om te zeggen dat hij zijn belofte zou houden, ook al waren zij al te oud geworden om nog kinderen te krijgen. Punt 3, Isaac. Genesis 21, vers 1 en 3. De Heere nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara, zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. God had zijn belofte aan Abraham en Sara gehouden, ook al waren zij op hoge leeftijd gekomen. Hij houdt zich altijd aan zijn woord en vindt het heerlijk om het onmogelijke te doen. In de Bijbel staat, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. En toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen en ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar. Hij schikte het hout erop en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. de engel van de Heer, in dit geval een synoniem voor God. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dat staat in Genesis 22, vers 1 tot 18. Dit verhaal gaat heel diep. Op het eerste gezicht lijkt het wel alsof God kinderoffers goed vindt. Maar kijk even verder. Uw enige zoon. De setting is heel eenvoudig. God vroeg Abraham om zijn zoon te nemen en hem op een altaar te offeren, hem dus ter dood te brengen. Dat was geen verzoek dat verder niets te betekenen had. De Heere herinnerde Abraham eraan dat dit zijn enige zoon was. Een geheugensteuntje dat hij nauwelijks nodig had. Jarenlang had hij op dit kind gewacht. Isaac was de zoon van wie God had beloofd dat hij de vader van talloze nakomelingen zou worden. De Heere was daar heel specifiek over geweest en het was toch logisch dat een dode zoon geen nakomelingen kon hebben. Gods verzoek moet Abraham verbijsterd hebben. Naar alle waarschijnlijkheid had hij de mensenoffers gezien die andere volken in zijn tijd brachten en wist hij dat dit een gebruikelijke manier van doen was om hun goden tevreden te stellen. En toch druiste Gods opdracht om Isaac te offeren dwars tegen alles in wat Abraham over de schepper wist. In zijn liefde had God hem Isaac beloofd als een nakomeling die veel kinderen zou krijgen. Menselijkerwijs gesproken was het onmogelijk om Gods eerdere belofte op één lijn te brengen met deze nieuwe opdracht. Hoe kan God zo inconsistent zijn? Toch had Abraham geleerd dat de Heere volkomen betrouwbaar was. En daarom deed hij wat God van hem vroeg. Hij riep zijn zoon, hij zadelde de ezel van het gezin, nam de spullen mee die hij nodig had om een offer te brengen en ging op weg om te doen wat de Heere had gezegd. Zijn hart moet door pijn verscheurd zijn. Het was voor Abraham een enorme stap om gehoorzaam te zijn. Maar deze stap toonde wel zijn absolute geloof in Gods goedheid. De proef op de som. De Bijbel laat ons niet in het ongewisse over wat Abraham allemaal dacht. We lezen dat Abraham zich aan Gods belofte vastklampte in de overtuiging dat zelfs als hij Isaac offerde, de Heere hem weer uit de doden zou opwekken. In Hebreeën 11, vers 17 tot 19 staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, Isaac geofferd. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. De Bijbel zegt dat God Abrahams geloof op de proef stelde. De reden waarom zullen we enkele pagina's verder begrijpen. Deze ultieme proef op de som om zijn eigen zoon te offeren onthulde aan Abraham en ook aan ons zijn waarachtige vertrouwen op de Heere. Het offer. Abraham en Isaac gingen met twee andere jonge mannen op weg naar de bergen van Moria. Toen zij in de buurt waren gekomen, gingen Abraham en Isaac alleen verder. Isaac droeg het hout. Ergens onderweg stelde Isaac zijn vader een vraag. Hij had ongetwijfeld al heel wat offers gezien en hij had geen middelbare schooldiploma nodig om zich te realiseren dat een van de essentiële zaken voor een offer ontbrak. Het offerdier. Waar was het lam? In Genesis 22, vers 7 lezen we, hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Onwillekeurig vraag je je af of Isaac misschien aan de voorkeur voor kinderoffers bij de godsdiensten in de buurlanden dacht. Hij vertrouwde eveneens op de Heere, en niet zo'n klein beetje ook. Toen zijn vader antwoordde dat God zelf in een lam zou voorzien, ging Isaac gewillig verder. Er staat dat zij beiden samen verder gingen. God toonde hun de precieze plek waar het altaar op de berg Moria gebouwd moest worden. En vele jaren later zou op de berg Moria de Joodse tempel worden gebouwd, misschien wel op de plek waar Isaac werd geofferd. Vastgebonden. Genesis 22, vers 9. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. Isaac was geen klein kind meer. Het Hebreeuwse woord dat met jongen is vertaald, wordt gebruikt voor tieners en jonge mannen die oud genoeg waren om in het leger te dienen. Hij was zeker oud genoeg voor een vechtpartij. Maar ondanks het feit dat Abraham geen jonge man meer was, lezen we niets over een worsteling. Het is duidelijk dat Isaac zich bereidwillig aan zijn vader onderwierp, waardoor hij impliciet vertrouwen in zijn vader toonde. Hij wist immers dat Abraham altijd Gods woord opvolgde. Eenmaal vastgebonden op het altaar was Isaac hulpeloos. Hij stond onder directe en specifieke orders van God. Hij moest geslacht worden. Hij kon er zich op geen enkele manier meer uitredden. De Bijbel zegt dat Abraham zijn arm uitstrekte en het mes pakte. Je kunt de hand van de oude man zien trillen. Zijn mond valt langzaam open, zijn hart staat op breken. Dit was zijn enige zoon. De spanning van het moment is ongelooflijk. Langzaam gaat de trillende hand omhoog. Het koude metaal van het mes glinstert in het sombere daglicht. De geest dwingt zichzelf bewust om toe te slaan. En dan komt God tussen beiden. De engel van de Heer riep Abraham vanuit de hemel toe en zei: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Genesis 22, vers 12. Wat zullen er in tranen gevloeid hebben? Je ziet vader en zoon gewoon voor je, huilend van gigantische opluchting. God was tussen beiden gekomen. Het doodvonnis was weg, althans voor Isaac. Maar er moest nog wel iemand sterven, een plaatsvervanger. De Bijbel zegt dat God voor een dier zorgde. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Genesis 22, vers 13. Het schaap zat op zo'n manier vast dat het zich niet kon verwonden als het probeerde los te komen. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Genesis 22, vers 13. Er was dus wel degelijk sprake van een dode, maar het was de ram in plaats van Isaac. Omdat een ram stierf, ging Isaac vrij uit. God had voor een plaatsvervanger gezorgd. Deze gebeurtenis heeft zoveel indruk op Abraham gemaakt dat hij de berg een naam gaf als herinnering aan wie God is. Genesis 22, vers 14. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daar wordt heden ten dage gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Abraham ontdekte: God is werkelijk een verlosser in de tijd van benauwdheid. Staat in Jeremia 14, vers 8. Het verhaal eindigt met Gods bekrachtiging van zijn belofte aan Abraham. Deze zou veel nakomelingen krijgen, het hele volk Israël. En tot Gods belofte behoorde ook dat de gezalfde een nakomeling van Abraham en Isaac zou zijn. Er werd gezegd dat hij een zegen voor alle mensen zou zijn. Genesis 22, vers 16 en 18. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Gods vraag aan Abraham om Isaac te offeren was een zeer uitzonderlijke vraag. Een vraag die maar één keer in de geschiedenis van de mensheid is voortgekomen. God wilde bepaalde waarheden doorgeven, niet alleen aan Abraham, maar ook aan ons. Waarheden die te maken hebben met oordeel, geloof en verlossing door een plaatsvervanger. Zoals Isaac op rechtstreeks bevel van God moest sterven, zo ligt de hele mensheid onder het doodvonnis. Isaac kon zichzelf niet redden. Maar Abraham vertrouwde de Heere en geloofde dat zijn liefhebbende God op de een of andere manier het verschil zou maken. En God kwam ook tussen beiden. Hij zorgde voor een plaatsvervanger, voor een ontsnappingsroute. Het was het ene leven voor het andere. De onschuldige die stierf voor de schuldige. Zoals Abel een offerdier had geofferd om in zijn plaats te sterven, zo was de ram in Isaaks plaats gestorven. En zoals God het offer van Abel acceptabel had gevonden, vond God het gepast om voor een ram te zorgen als acceptabel offer in plaats van Isaac. Het was Gods idee. Hier was een mens die op Gods manier tot God kwam, in het geloof dat zijn woord waar was.